Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit is wat er gebeurde in week 22 van het tweede jaar van de oorlog. Ja, net als eerdere weken wordt de oorlog op twee fronten uitgevochten. Op land en in de lucht. Een soort van ja, ter land de zee en in de lucht. Maar dan zonder de zee. Zou dat programma eigenlijk nog bestaan? Van Fietsum erin en zo. Johan Flemings natuurlijk. Schijnt trouwens het enige westerse programma te zijn dat in Iran wordt uitgezonden. Maar goed, ik dwaal af. Ter land en in de lucht dus. En op land lijkt het Oekraïense leger overwinningen te blijven boeken in de regio Bakhmut. Er zijn zelfs berichten dat de Oekraïners de stad zelf zijn binnengekomen. En dat zou echt een vernedering zijn voor de Russen, die natuurlijk 10 maanden erover hebben gedaan om die stad te veroveren. En de inname van de stad Bakhmut door de Oekraïners zou een enorm belangrijke overwinning zijn voor Oekraïne. Al is dat voorlopig nog echt wishful thinking, maar je weet nooit. Niet vanwege dat ingenomen territorium, want die stad is natuurlijk al lang een kapotgeschoten ruïne, maar vanwege de symbolische betekenis. En die kan in een oorlog net zo belangrijk zijn. Ook zouden Oekraïners in de aanval zijn bij Avdiivka, vlakbij de stad Donetsk, die de Russen al sinds 2014 in handen hebben. En de bedreiging van die stad Donetsk heeft ook een enorme symbolische betekenis. Over Avdiivka praat ik zo verder met Frankie van Hintum, een van de Nederlanders die al meer dan een jaar patat of friet, afhankelijk van waar je woont, uitdelen aan de Oekraïnse bevolking. En hij bracht onlangs een bezoek aan die stad Avdiivka. Intussen zijn de Russen nog steeds in de aanval bij de stad Svatove. Ze proberen daar een strategische spoorlijn terug te veroveren. En intussen is dus ook die strijd in de lucht aan de gang. Vannacht waren er opnieuw grootschalige aanvallen op Kiev. Voornamelijk waren dat Shahed-drones. De meeste zijn neergehaald. Anders was het eerder deze week in de havenstad Odessa. Die stad is zwaar gebombardeerd. Die raketten kwamen wel door de luchtverdediging. En ja, Odessa is lange tijd relatief ontzien door de Russen, mede door de graandeal, waardoor de Oekraïners graan konden exporteren. Maar nu heeft Rusland zich teruggetrokken uit die deal en Poetin gaf aan dat Rusland nu in het gat stapt van Oekraïnse graanexporten. Dat gaat vooral naar Afrikaanse landen. Die zijn enorm afhankelijk van Oekraïns graan. Dat zei Poetin overigens op een top met Afrikaanse leiders, waar die overigens niet fysiek aanwezig was. De top was in Zuid-Afrika en het land is aangesloten bij het internationaal strafhof in Den Haag. En Poetin, ja, die zou gewoon uitgeleverd kunnen worden aan Den Haag. En dat is natuurlijk een duidelijk gevolg van de isolatie van Rusland. In ieder geval, de Russen die stuurden een aantal raketten op Odessa af en dat leidde tot grote schade, waaronder bij de Transfiguratiekathedraal in Odessa. En die kathedraal is bijna net zo oud als de stad zelf. In de Sovjet-tijd had Stalin ook al eens de kathedraal opgeblazen, zoals hij trouwens ook deed met de Christus de Verlosser-kathedraal in Moskou. Want geloof was natuurlijk de opium van het volk. In Moskou kwam toen een zwembad. Echt heel bizar. Gewoon op de plek van die kathedraal zetten ze een zwembad neer. En in Odessa kwam daar een lekker atheïstische fontein. Na de val van de Sovjet-Unie is die kathedraal in Odessa weer opgebouwd, maar nu dus voor een groot deel verwoest. Intussen voerden de Oekraïners ook drone-aanvallen uit op een aantal militaire doelen op de Krim en opnieuw weer op Moskou. Alweer de 5e aanval sinds mei. Het begint bijna normaal te worden. Dit is zo'n bizarre oorlog. En je hoort hier het geluid van een drone boven Moskou, gefilmd door een ooggetuige.
Ахуеть. БПЛА, прикиньте. Ахуеть. Ахуеть.
Ja, ахуеть betekent ongeveer tering of holy shit. Vooral als je ergens over verbaast. Ja, hier filmt iemand rustig hoe die drone over Moskou vliegt. Ik zou zelf dan misschien naar binnen gaan, maar ja, misschien gelooft die man niet dat het echt een bewapende drone is. Luchtalarm gaat trouwens ook niet af. En dit keer kregen de Russische televisiezenders ook instructies om geen aandacht aan de drones te besteden. Hoe dan ook, die drones die vielen neer in de wijk Gamovniki. En dat ligt dan op een steenworp afstand van het ministerie van Defensie. Een van die drones die zou ook op het pand naast dat van de GRU, de militaire inlichtingendienst, zijn gevallen. Het gebouw waar trouwens de Russische hackers actief zijn en proberen allemaal netwerken plat te leggen sinds de Amerikaanse verkiezingen. En ja, dat die drone niet neergehaald is, is natuurlijk ongelooflijk. Boven dat ministerie van Defensie. Die drone is ook nog eens niet heel erg snel. Dat hoor je ook aan het brommergeluid, net in het fragment. Beetje vergelijkbaar met een Shahed-drone. En het is veelzeggend dat Kiev gisteren ze allemaal uit de lucht schoot, maar dat ze in Moskou gewoon doel treffen. En dat zal zeker niet de laatste keer zijn. Gaan we door naar de Russische media. Ja, absoluut viral ging een videoboodschap van Gennady Truchanov. Dat is de burgemeester van Odessa. En voor de oorlog was deze Truchanov nog behoorlijk pro-Russisch. Net als veel Odessieten trouwens. Het was voor de invasie nog maar de vraag welke kant Odessa zou kiezen in de oorlog. Nou, het is nu helemaal duidelijk. Die stad staat pal achter Oekraïne. En die stad was bijna geheel Russisch-talig. Maar je ziet dat veel mensen daar, net als andere plekken in Oekraïne, sinds het begin van de invasie Oekraïens aan het leren zijn. En dat geldt ook voor deze burgemeester, die notabene een Russisch paspoort heeft. Maar in de video richt hij zich in het Russisch tot de Russen. Russen die trouwens met veel afgrijzen naar dat bombardement van die kathedraal hebben gekeken. Ook veel Russen die tot nu toe Poetins oorlog hebben gesteund. In ieder geval, die Truchanov die zegt: een paar woorden voor de bezetters. Als je eens wist hoe Odessa jou haat. Niet alleen haten, maar ook verachten. Je vecht tegen kleine kinderen, tegen orthodoxe kerken. Sterker nog, je raketten landen zelfs op de begraafplaats. U kent ons Odessieten heel slecht. Je maakt ons niet kapot, je maakt ons bozer. En jullie zijn gewoon wezens zonder moraal en waarde. En zonder toekomst. Nou ja, in het Kremlin hebben ze de boodschap nog niet begrepen. Dan gaan ze rustig door met het kleineren van andere volkeren. Deze week waren de Kirgizen aan de beurt. In Kirgizië is namelijk een wet ingevoerd waardoor ambtenaren verplicht zijn om Kirgizisch te spreken. Nou, lijkt me best redelijk. Het zou in Nederland ook raar zijn als je bij de gemeente bijvoorbeeld niet terecht zou kunnen met Nederlands. Maar de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov noemde die beslissing ondemocratisch. Het is natuurlijk veel democratischer als alle voormalige Sovjet-republieken gewoon de taal van hun voormalige bezetter spreken. Verder gonst het in de Russische media veel over de arrestatie van Igor Girkin, a.k.a. Igor Strelkov. Ja, dat is een gezochte oorlogsmisdadiger. Hij is schuldig bevonden voor het neerhalen van vlucht MH17. En sinds dag 1 van de oorlog is hij eigenlijk een van de meest uitgesproken critici van Poetin. Voor duidelijkheid trouwens, hij vindt dat Poetin veel te weinig doet in Oekraïne. Hij wil volledige mobilisatie en nog een hardere lijn. Onlangs viel hij nog Poetin aan op zijn Telegram-kanaal. Hij had het toen nog over de termijn van 6 jaar. Poetin kan opnieuw 6 jaar president worden. En hij zei dat het land niet nog eens 6 jaar laffe middelmatigheid kan verdragen. Hij heeft een enorme schare met fans. Ook veel Oekraïners volgen hem. Fans zijn er natuurlijk niet, maar hij wordt over het algemeen wel gewaardeerd voor het beeld dat hij geeft van de oorlog. Hoe dan ook, die Girkin die zit nu vast en hij kan 5 jaar celstraf krijgen, als hij niet in de tussentijd uit het raam valt. En ja, het is natuurlijk prima dat hij nu ligt weg te rotten in een Russische cel, want hij had natuurlijk ook kunnen kiezen voor een comfortabelere cel in Den Haag, maar dat kan niet meer. En ja, het blijft natuurlijk wel een beetje een raadsel waarom Girkin juist nu wordt opgepakt. In de podcast van de Russische journalistieke site Medusa werd geopperd dat binnenkort misschien onderhandelingen komen voor in ieder geval een wapenstilstand. Dus niet voor vrede, maar wel een wapenstilstand. Is misschien ook wel een logische zet als het Oekraïns tegenoffensief moeizaam blijft gaan. In ieder geval, dit zou een voorbereiding zijn op die onderhandelingen of op die wapenstilstand. Die vast niet goed zal vallen bij Russische militaire bloggers. En ja, die arrestatie van Girkin zou dan een waarschuwing zijn. Let goed op je woorden. Eerst nog even een luchtmededeling van onze sponsor. Na al die drones in de lucht is het tijd voor een ander soort luchtigheid. En dat is natuurlijk de luchtige kledinglijn van Mamigo. Die kleding maken van duurzame bamboe. Vorige keer had ik het over vrouwenkleding van Mamigo. Maar ja, daar sloegen jullie zo erg op aan dat nu alles is uitverkocht. Dus zodra er weer vrouwenkleding beschikbaar is, dan meld ik het weer. In de tussentijd kan je natuurlijk wel nog mannenkleding kopen. Ook als vrouw uiteraard. Ik bedoel, het is 2023. Die term mannenkleding is een beetje 2020. Mijn dochter loopt ook gewoon rond in een boxershort. Ja, neem die boxershorts bijvoorbeeld. Die had ik dus aan in de trein van Kiev naar Warschau. Het was daar ongeveer, ja, serieus, 45 graden in de coupé. En dan zit je op dat hele gore nepleer. Zegt één grote plakkerige bende. Maar niet dus waar ik zat. Want die boxershort die zorgde voor enorme luchtigheid. En al die Oekraïners die zaten naar mij te kijken van, jezus, wat zit die jongen daar zo relaxed. Nou ja, dankzij Bamigo dus. Sla nu je slag bij Bamigo, want ze hebben ook nog eens zomersale. En dan komt dan nog ook dus de kortingscode van mij bovenop. Gebruik Jelle20 op je eerste bestelling voor maar liefst 20% korting op bamigo.com. Oké, en dan nog dit. Ja, van alle reportages die ik heb gelezen over de oorlog is altijd één verhaal blijven hangen. Ik heb het ook ooit gehad over in de podcast. Het verhaal is geschreven door Peter Pomerantsev. Die schreef ook het boek Niets is waar en alles is mogelijk over Russische propaganda. Absoluut aanrader. In ieder geval, die Pomerantsev die bezoekt op een gegeven moment een dorp in de regio Tsjernihiv, waar de bewoners Russische soldaten in huis hadden. Die zaten daar ingekwartierd. En in de maand dat die Russen daar zitten, bouwen die bewoners een beetje een rare band op met hun bezetters. Ze hebben ook hele interessante gesprekken over de oorlog. Ze vragen die Russische soldaten bijvoorbeeld, waarom zijn jullie ons dorp binnengevallen? En dan zeggen die soldaten, om jullie te bevrijden. En dan zeggen ze terecht, maar we willen helemaal niet bevrijd worden. Hoe dan ook is echt een fascinerend stuk, ik zal het in de show notes zetten. Maar goed, toen ik in Oekraïne was, besloot ik om naar dat dorp te gaan waar dit verhaal zich afspeelde. En dat heet Lukashivka. En we reden door andere gebombardeerde dorpen. Lang nog niet alles is hersteld in Oekraïne. En het grootste probleem zijn de mijnenvelden. Links en rechts van de weg lagen die mijnenvelden. Dus even pissen tegen een boom zit er niet in. Dat moet je gewoon op de weg doen. Uit een rapport deze week overigens bleek dat met het huidige tempo van ontmijnen het nog 750 jaar gaat duren voordat Oekraïne mijnvrij is. Dat is echt bizar. Hoe dan ook, we reden het dorp binnen en daar stond een kerk die ooit prachtig was, maar die was tijdens de invasie kapot gebombardeerd. Er zat een gigantische krater in het dak. We hebben ook even binnengekeken en we hebben toen goed opgelet om daar op eerdere voetafdrukken te staan. Want dan weet je dat het veilig is, want Russische soldaten die laten regelmatig booby traps achter op dit soort plekken. En naast die kerk werd alweer een nieuwe gebouwd. Tenminste een kapel, een houten kapel. En dat laat zien hoe veerkrachtig die Oekraïners zijn. En die dorpelingen van Lukashivka, die vertelden me dat veel mensen in die kerk schuilden tijdens het bombardement. Dus terwijl die soldaten dus dat dorp binnenvielen. Want ze dachten, de Russen zullen toch geen kerk bombarderen. En daardoor is een aantal daar in die kerk doodgegaan. En een van de inwoners van het dorp liep mij een kelder zien. Dat was een vrouw en ze sprak tegen mij in het Oekraïens. Ze heeft haar hele leven Russisch gesproken, net als de meeste mensen in dat dorp. Maar sinds het moment dat ze uit de kelder klom, spreekt ze alleen nog maar Oekraïens. Want in die kelder werden tijdens de invasie 38 mensen uit dat dorp opgesloten. Dus een kelder van hooguit 20 vierkante meter, zo'n voorraadkelder, waar Oekraïners al hun wekpotten met ingelegde groenten in plaatsen. En zij zaten dan onder in die kelder en boven waren dan soldaten dronken aan het worden. Die dronken de hele drankvoorraad op tot de laatste druppel. Ze hebben echt dat hele dorp leeggeplunderd van drank, ook de drankwinkel leeggehaald. En toen ze vertrokken hebben ze ook andere spullen geplunderd. Ik vroeg ook wat het raarste was dat de Russen hadden meegenomen en dat was een waterkoker zonder zo'n plaatje eronder, met het snoer eraan, want ze wisten gewoon helemaal niet hoe zo'n ding werkt. En twee, een garde. Echt, gewoon een garde om eieren te kloppen. In ieder geval, in die kelder, toen ze vast zaten, moest er een vrouw bevallen. En die soldaten die boden aan die vrouw naar het ziekenhuis in door Russen bezet gebied te brengen. In dronken toestand sowieso, dus een beetje gevaarlijk. Maar die vrouw die weigerde, want ze was bang dat dat kind zou worden afgenomen in het ziekenhuis. Wat terugkijkend zeker mogelijk is als je kijkt naar al die ontvoerde kinderen in Rusland. Dus zij is uiteindelijk in die kelder bevallen. En die man liet mij de plek zien waar ze beviel. Dat was tussen zakken met pootaardappelen. Ik heb trouwens een aantal foto's van die plek op mijn Insta gezet. Kan je altijd even kijken. Ik zal nog een link in de show notes zetten. In ieder geval, de naam van haar kind, hoe kan het ook anders, werd Victoria. Met andere woorden, overwinning. Bij mij aan de lijn is Frankie van Hintum. Goedemiddag, Frankie.
Een hele goede middag.
Samen met Koen van Oosten bakken zij al sinds het begin van de oorlog friet, of patat, hoe je het ook wil noemen, in Oekraïne. En intussen hebben ze in 12 reizen al 165.000 bakjes gratis patat of friet uitgedeeld. Vind ik echt ongelooflijk. Veel luisteraars zullen ze wel eens hebben zien langskomen in de media. Maar minder bekend is dat ze ook een YouTube-kanaal hebben met echt in mijn inziens een uber-professionele talkshow ook. Oekraïne Insight. Ik zat ernaar te kijken. Ik dacht, wat is dit nou? Hoe hebben jullie dat gemaakt? Het is zo professioneel.
Goed. Wij willen eigenlijk het heel eenvoudig doen.
Ja.
Gewoon vanuit thuis vanaf een computertje.
Ja.
Maar toen kwamen we in contact met jongens van een professionele studio. En die zeiden van, dat kunnen jullie bij ons doen. We zijn er aan alle kanten mee gematst. En zij zijn geweldig professioneel. En het enige die niet professioneel zijn, dat zijn Koen en ik, denk ik.
Nou, jullie groeien ook in je rol. Jullie groeien ook in je rol. Ik vind het echt heel knap wat jullie doen. Want wat is eigenlijk het doel van deze talkshow?
Mensen op de hoogte houden en bijpraten over de afgelopen week. Nu hebben we even een zomerstop.
Ja.
Maar wij doen dat vanaf september weer elke week. En dan doen we eigenlijk in het kort redelijk eenvoudig middels nieuwsberichten laten zien wat er de afgelopen week is gebeurd. We hebben altijd een journaliste, Aljona Gramova, vanuit Donbass. Die zit dan in Bakhmut, dan aan Avdiivka.
Okay.
Die houdt ons op de hoogte van de situatie daar. Dan hebben we een YouTuber uit Oekraïne. We hebben altijd vaste gasten. En dat de mensen op de hoogte zijn van wat er in Oekraïne is gebeurd de afgelopen week.
Ja, mooi. Heel mooi. Die talkshow hebben jullie ook een aantal reportages op dat YouTube-kanaal staan. En ik keek de meest recente. En dat was een bezoek van jullie aan Avdiivka, waar ontzettend hevig wordt gevochten. Jullie kwamen ook heel dicht op die nullijn. Op een gegeven moment zien jullie echt die Russen, toch?
Ja, dat klopt. Dus dan vanaf boven waren we ook echt aan het kijken naar de Russen waar ze zaten. Dat is vlakbij Donetsk. En je zit daar op sommige plaatsen in de stad, zit je maar 600 meter van Russen vandaan.
Ja.
Het is niet de meest ideale plaats om lang te blijven. Dus we zijn daar één dagje wezen kijken, omdat we het gewoon gezien en gevoeld wilden hebben.
Nee, want het is echt wel linkersoep daar. Hebben jullie nog van tevoren getwijfeld of jullie wel moesten gaan of niet?
Nee, wij willen dat heel graag laten zien. Ik was een tijd geleden bij een groothandel.
Mm-hmm.
En toen zei iemand, ga je nog naar de Oekraïne? Ik zeg ja. Maar daar is het toch maar een beetje oorlog.
Mm.
En we willen ook gewoon laten zien hoe heftig het is en wat er allemaal los is. Dat mensen echt op de hoogte zijn van feitelijkheden, hoe de situatie daar is. En als je feitelijkheden wil overbrengen, dan moet je ze zelf ook echt gezien hebben.
Ja.
Wij willen niet van horen zeggen, vertellen.
Nee, het blijft toch bijzonder dat mensen die nog nooit één stap in Oekraïne hebben gezet, toch daar hele uitgesproken meningen over hebben.
Ja, toch? Dat gebeurt heel vaak.
Ja.
Ik krijg wel eens reacties op mijn Facebook of zo en dan soms zijn het logische reacties, maar soms dan, sorry dat ik het zeg, maar soms zijn ze echt oliedom.
Ja.
En dan zie je gewoon, die mensen hebben geen idee waar ze het over hebben.
Ja.
En daarom willen we dat graag laten zien.
Ja, want er zijn zelfs mensen die volgens mij denken dat die hele oorlog gewoon in scène is gezet. Of dat het een film is, of een filmset is gemaakt of zoiets. Er zijn meest krankzinnige theorieën gaan eronder.
Ja, echt, soms is het echt te gek voor woorden. We hebben dat ook gezien met andere situaties waar wij zelf bij betrokken waren. Hoe dat mensen hier omschrijven, hoe dat het dan daar zou zijn gegaan. En wij hebben het dan met eigen ogen gezien. En dan, zak je sokken af, zal ik maar zeggen.
Ja. En dit soort beelden zijn eigenlijk ook bedoeld om juist dit soort mensen ook te bereiken. Van, dit is wat er echt aan de gang is aan het front.
Ja,
Ja.
Ja, wij pakken gewoon 's morgens de telefoon. Wij doen dat tijdens het frietbakken wat we daar doen.
Ja.
Tijdens dat we daar naartoe gaan of op locaties in de buurt. Maar we gaan ook expres richting het front om dat te filmen. En dat mensen zien dat gewoon echt hele steden helemaal in puin geschoten zijn. Dat er niks meer over is.
Ja.
Dat mensen dat echt zien. Ja.
En
hoe heftig
wat,
het is.
Wat me opviel was, nou, het is natuurlijk een en al destructie buiten. Maar het valt me op dat jullie eigenlijk het meest geschrokken zijn juist binnen in een ja, vrijwel intact appartement. Mensen zijn daar weggevlucht. Ik wil even een klein stukje laten horen.
Kijk nou eens. Oh, mamma mia. Een parfumetje, een brilletje. De toilet. Ook nog een kamer in. Het is van die jongen geweest waarschijnlijk. De computer. Bank, televisie. Hier, kijk nou eens. Ongelooflijk. Als dit niet met iemand wat doet, ja, dan weet ik het niet meer.
Als dit niet iemand wat met iemand doet, dan weet ik het niet meer. En dat is dus juist die plek die intact is. Dat ja, vind ik zo bijzonder.
Ja, omdat, ja, maar je komt dan, wij lopen dan een willekeurige flat in,
ja.
Met militaire begeleiding. En dan zie je dat er koffers in de gang staan of dat er nog dozen dichtgeplakt staan. Dus die mensen die hebben die mee willen nemen, die zijn waarschijnlijk op een bepaald moment gedwongen om meteen te moeten vluchten.
Ja.
Hebben snel een paar tassen in de handen gepakt en niet meer de tijd gehad om de trap nog een keer omhoog te gaan om de andere spullen te pakken. Je ziet gewoon dat die mensen, de afwas staat er nog, je ziet gewoon kopjes op tafel. Je ziet gewoon dat bij sommige van die woningen dat mensen echt alle minuut hebben moeten vertrekken. En die weg daar vandaan die is ook nog eens levensgevaarlijk. Hè? Dat is maar één weg naar Avdijevka,
ja.
al geruime tijd. En die wordt ook beschoten. Dus op het moment dat je daarheen gaat, ze noemen de weg naar de vrijheid.
Ik wou net zeggen, jullie hadden daar een term voor. Ja, de weg naar de vrijheid. Die wordt voortdurend beschoten.
Ja, nou, goed, s'morgens hebben wij hem dus andersom gereden. Want we zijn naar die stad toe gereden. Het is niet, je moet niet voorstellen voortdurend dat wij de kogels om de oren hebben gehad.
Mm-hmm.
Maar die weg is gevaarlijk. Die wordt beschoten op bepaalde momenten. En dat is bijna dagelijks. Dus ze moeten ook nog geluk hebben om goed weg te komen. En het is onvoorstelbaar. Er wonen nog mensen trouwens. Gewoon,
ja, want dat wou ik ook nog over hebben. Later op straat spreken jullie een aantal mensen die volgens mij doofstom zijn. Denk ik.
Ja.
Ze kunnen in ieder geval niet spreken.
Ja.
En ja, je vraagt mensen ook wel aan ze, logischerwijs, van ja, waarom vertrekken jullie niet? En eigenlijk komt het er gewoon op neer. En dat is een antwoord dat ik ook wel vaker hoor in oorlogssituaties. Omdat we hier wonen.
Ja.
Snap je dat? Want ik vind dat soms moeilijk om te begrijpen.
Ja, bij deze mensen snap ik het wel. Die mensen, dat waren hele zachtaardige mensen. En deze mensen die zijn gebleven om voor dieren te zorgen.
Ja.
In de hele stad zijn er, naar ik begrepen heb, van de 10.000 mensen nog 1.700 mensen over.
Ja.
De meeste hebben een goede reden om te blijven. En voor deze mensen is het zo dat zij vinden het zielig, alle dieren die achtergebleven zijn. Ze hebben een en al vogelhuisjes, ze geven voer. Wij helpen die mensen ook een beetje met voer. Nu zijn we bezig met een zaag die ze graag willen hebben, want ze maken vogelhuisjes en zo. Deze mensen die willen niet weg om de dieren die daar zijn. Die willen ze verzorgen.
Ja, wat fantastisch.
En zij blijven.
Ongelooflijk.
Ja. Hey, hele aardige mensen.
En wat jullie filmden, Avdijevka, is dit nou gefilmd nadat jullie waren in die pizzeria in Kramatorsk, waar die raket opviel, of is het ervoor?
Nee. Dus een dag of twee, drie daarvoor.
Dag of twee, drie daarvoor. En toen waren jullie op terugreis eigenlijk, denk ik, via Kramatorsk gereden toen jullie daar in die pizzeria
zaten. Kramatorsk was onze basis. We zijn daar een dag of vijf geweest.
Ja.
En vanuit Kramatorsk deden we elke dag een locatie. Dus we gingen friet bakken op een andere plaats in Kramatorsk. Wat trouwens ook een raketinslag al twee weken eerder was geweest. Daar hebben we gebakken en we gingen dan naar dat dorp in de buurt. Daar we denken dat het hard nodig is. Maar Kramatorsk is een ideale plaats om te verblijven, omdat het heeft nog min of meer de voorzieningen. Dus je zit daar 25, 30 kilometer van de Russen vandaan, dus net iets verder.
Ja.
Niet bereikbaar met artillerie.
Ja.
En er zijn nog een paar winkeltjes open. En er waren drie restaurantjes open, dus daarom vertrokken we elke keer vanaf daar in de Donbass naar verschillende locaties.
En toen sloeg er dus een raket in waar jullie zaten.
Dat was.
Hoor je zoiets überhaupt aankomen?
Nee. Wij zaten gewoon te zitten en we zaten na te keuvelen, te spreken over hoe we het morgen zouden aanpakken. En op dat moment hoor je en voel je in één keer een hele harde knal. Geen waarschuwing, geen geluid vooraf of zo. Maar dat gaat zo hard. Als je staat, vlieg je gewoon weg. Ik weet nu ook dat je ziet heel vaak als er een raketinslag is geweest, dan zie je vaak mensen die overleden zijn, terwijl je er eigenlijk niks aan ziet. Je ziet geen bloed of zo. Maar dat komt van die druk. Alles, dat gaat zo hard, kun je niet voorstellen.
Ja.
En wij hebben zo'n extreem geluk gehad met waar wij zaten. Ja. Want precies boven ons hoofd is het dak niet ingestort.
Okay.
Dus extreem geluk.
Want je bent gaan filmen vlak na die explosie. En ik heb ook het idee dat even de lucht uit je longen geslagen is of zo. Het kan ook de shock zijn hoor. Maar dat je echt moeite hebt om op adem te komen. Zou dat ook met die inslag te maken hebben?
Ik dacht zelf dat ik heel rustig was.
Mm-hmm.
Maar toen ik naar de hand mijn beelden terugzag, was dat inderdaad niet zo. Je wil weg uit het pand. Daar begint het mee. Nou, dus je gaat richting de uitgang. Probeer je. Nou, dat was geblokkeerd. Dus ik vond dat ik daar niet weg kon. Ik ben niet zo heel leeg. Dus ik ben omgedraaid. Eerst naar rechts. En daar zag het er verschrikkelijk uit. Dat ga ik niet omschrijven.
Ja.
Dan ben ik teruggedraaid. En voorbij de ramen gelopen die er allemaal uitgesprongen waren. Maar die niet bereikbaar waren. Maar bij de laatste kon ik er zo uit. Dus ondanks dat ik een omweg genomen had, was ik als een van de eerste buiten.
Ja.
Maar ja, ik heb wel inderdaad meteen mijn telefoon gepakt om te filmen. En volgens mij heb ik echt de allereerste beelden die... Ik heb ze ook overal teruggezien wereldwijd.
Ja, er zijn eigenlijk nog niet mensen ter plekke. Hey, wat doet zo'n explosie aan met je? Droom je daar nu over of zo? Op een of andere manier moet je geest dat toch verwerken nu?
Nee. Ik heb een paar beelden. Niet van de explosie zelf. Ik heb een paar beelden die ik vervelend vind, omdat ik mensen heb zien liggen.
Ja.
Het is niet zo'n mooie manier.
Nee.
En ik heb gedachten over degene met wie we afgerekend hebben. Omdat er zijn meerdere... Nou, laat ik zeggen, bekende van ons gestorven die dag. De bedienden, die ons die avond hebben bediend. Er was een meisje van 14 en haar zusje.
Ah, die arme meid.
Maar ook degene die we afgerekend hebben. Omdat op het laatst bij het afrekenen zeg ik tegen die dame... we hebben mijn pin betaald en ik wil de fooi willen contant geven. En ik heb alleen briefjes van 500 griffen. Dus dat is iets wat veel voor een fooi is, 12,5 euro of zo.
Ja.
Dus ik zeg tegen Koen, geef die dame gewoon die 500 griffen. Dan heeft ze ook een goede dag.
Ja.
En die is een minuut later is hij overleden.
Jezus.
En daar denk ik wel aan. Maar voor de rest heb ik er geen beelden van. En eigenlijk denk ik alleen aan die dingen op het moment dat... Nou, net als nu het nu weer een gesprek over hebben, Mike.
Ja.
Kan het redelijk van me afzetten.
Oh, wat fijn. Jullie zitten nu even in Nederland, als ik goed begrijp. Jullie zitten even te bakken in Nederland,
ja,
toch?
Ja, klopt.
Want er moet natuurlijk ook wel geld binnenkomen.
We moeten ook onze boterham verdienen.
Ja, natuurlijk.
En de zomer is voor ons het grootste gedeelte van onze inkomsten. En daarom kunnen we ook in het najaar en in de winter makkelijk weg.
Ja.
Dus nu zijn we tot... we gaan in september... de precieze datum hebben we nog niet geprikt. Maar we gaan in september gaan we wel weer terug.
In september weer in die kant op. Hebben jullie al een bestemming?
Ja. We hebben wel ideeën, maar ten eerste gaan we de precieze bestemmingen niet van tevoren kenbaar maken, omdat wij begrepen hebben dat wij ook doelwit kunnen zijn omdat er veel mensen bij ons komen.
Ja.
Maar wij zullen wel we zullen daarheen gaan waar het hard nodig is.
Ja.
En de precieze locaties die komen iets later.
Want nog even aanhakend op plek van inslag. Wat hoorde je om je heen?
Ja.
Want wat ik hoorde in Oekraïne is dat die plek ook echt wel doelbewust was uitgekozen. Omdat er gewoon veel journalisten en hulpverleners samenkomen.
Ja, kan niet anders.
Ja.
Kan niet anders, omdat in heel de stad, overal is het rustig. Dit was het drukste punt. Er waren drie restaurantjes of zo open. Waarvan dit de enige was eigenlijk waar je naar westerse maatstaven lekker kon eten.
Ja.
Dus iedereen zat daar. Het zat daar vol met journalisten, hulpverleners. Maar ook gewoon Oekraïners die iets meer dan gemiddeld te besteden hadden.
Ja.
Het kan haast niet anders dan dat het moet wel doelbewust uitgezocht zijn. Want het is midden op het restaurant, echt midden op het restaurant.
Ja.
Er is nergens actie alleen daar.
Nee.
Dus natuurlijk is dat opzet.
Nee.
En wat ze in Rusland met die propaganda vaak zeggen, van dat er veel militairen waren.
Mm-hmm.
Als je kijkt naar de eerste beelden die gefilmd zijn, daar ziet u geen militairen.
Nee, klopt.
Pas bij de reddingsacties zie je militairen. En die beelden gebruikt de Russische media om aan te geven van kijk hoeveel militairen er waren. Ik heb 3 militairen gezien. Ik zeg niet dat er niet een paar meer waren, maar ze lopen overal daar. Het is oorlogsgebied.
Dat zijn natuurlijk de beelden die ze dan verspreiden op televisie. Verschrikkelijk. Ik wens je een hele productieve zomer in ieder geval. En heel veel succes in september waar je ook heen gaat. Ik vind het fantastisch werk dat jullie doen. Ik zal een link naar jullie site in de show notes zetten, waar luisteraars ook een donatie kunnen doen. En ook natuurlijk een link naar het YouTube-kanaal. Frankie, dank je wel.
Ik ga jullie ook heel hartelijk danken. En ik wens jullie allemaal nog een hele mooie dag.
Yes, dankjewel. Dit was het voor deze week. Volgende week is de laatste podcast voor mijn zomerstop. Daar ben ik onder meer in gesprek met Ruben Terlouw. Ik meld me weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tonny Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.